Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Verwonding, dood, seksueel geweld of een dreiging daarvan, daaraan moet een trauma volgens het psychiatrisch handboek DSM voldoen. Maar in het Westen wordt het begrip vaker en breder gebruikt. Ook voor niet levensbedreigende situaties, zoals een scheiding, verhuizing, bevalling. Recent onderzoek wijst uit dat in de 20e eeuw elke nieuwe generatie meer risico liep om posttraumatische stressstoornis te krijgen dan die ervoor. Wat is hier aan de hand? Worden mensen uit rijke westerse landen gevoeliger of is er iets anders gaande? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Ellen de Bruin, redacteur psychologie en menselijk gedrag.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Hendrik Spiering, redacteur antropologie.
Goedemorgen.
Antropologie wilde ik zeggen.
Antropologie.
Maar het is nog vroeg. Normaal leid ik de podcast altijd in met een persoonlijke vraag, maar dat is gegeven het thema, wordt het dan misschien wel iets te snel intiem en persoonlijk. Had jij misschien toch een groot trauma op te delen, vertelde jij van tevoren.
Het interessante van het trauma is dus dat het een enorme inbreuk op de veiligheid van je verwachtingen is. Maar ik denk dat iedereen de ervaring heeft, of bijna iedereen, dat er kleine inbreuken zijn waarin je dan ineens de wereld heel anders ziet en waarin je dan soms 's nachts wakker ligt om daar te over na te denken. En dan, het bepaalt ook je leven, al die kleine veranderingen. Dus je zit op een glijdende schaal. Ik ga nou niet alle microtrauma's uit mijn leven noemen.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik denk, je hebt al een paar definities gegeven. Dan gaan we later daar dat nog een beetje uitpluizen van wat dan iets een trauma maakt en wat iets gewoon een vervelende gebeurtenis maakt. Maar Ellen, je hebt je de afgelopen weken eigenlijk verdiept in ook deze begrippen, trauma. Ik noemde net al in de intro ook al posttraumatische stress. En ik zei ook dat het steeds vaker voorkomt, of in ieder geval verschillende generaties lijken er vaker mee te maken te krijgen. Wat klopt dat inderdaad?
Ja, om eerst eens te beginnen met het begrip trauma. Dat is dus in de loop der jaren van betekenis veranderd. Dat is heel interessant. En de eerste keer dat ik dat zag, dat was in een artikel van de Australische psycholoog Nick Haslam in 2016. Die schreef eigenlijk een soort een discussiestuk waar andere psychologen dan op konden reageren. En die besprak een aantal begrippen, dus bijvoorbeeld misbruik, pesten, verslaving, vooroordeel, maar ook trauma. En die zag dan dat die begrippen steeds in meer contexten eigenlijk gebruikt werden. En hij noemde dat dan eigenlijk een soort, hij zei, er is dus een betekenisuitbreiding van. En die betekenissen, die begrippen, die worden horizontaal uitgebreid. Dus ze worden in heel andere situaties gebruikt dan eerder. En verticaal uitgebreid, ze worden ook in minder ernstige situaties gebruikt. Als je dan kijkt naar verslaving bijvoorbeeld, dat werd eerst gebruikt alleen voor harddrugs. En nu ook voor shoppen bijvoorbeeld. En gamen en seks. En trauma, dat was eigenlijk oorspronkelijk het woord voor verwonding. Dus voor een fysieke verwonding. En dat wordt nu eigenlijk ook in psychologische, psychiatrische contexten gebruikt.
Ja, en het was eerst de oorlog. Je moest zeg maar aan het front hebben gestaan. Daar kon je een trauma van hebben.
Nou, want dan heb je het al inderdaad over een psychologisch trauma. Maar daarvoor was een trauma gewoon een heel ernstige verwonding. Een vriend van mij heeft jarenlang op de eerste hulp gewerkt in een ziekenhuis. En dan, als hij een trauma kreeg, dan was het gewoon iemand die, ja, die heel erg door de mangel was gehaald fysiek.
Ja, daar zie je de oorspronkelijke betekenis nog. De traumaarts die eigenlijk met gewoon heel ernstig fysiek letsel te maken krijgt in zijn.
Ja, het is ook een Grieks woord. Het betekent gewoon verwonding.
Ja, en dat was ook zo stond het in de eerste keer dat het in de DSM stond. In het psychiatrisch handboek, dus de eerste editie daarvan, 1952. Daar betekende het ook nog steeds om omvangrijke ernstige fysieke verwonding. En het stond erin omdat zo'n grote wond kon ook het brein treffen, zeg maar. En dan moest je er als psychiater natuurlijk iets mee.
En die signalering in 2016 van die Haslam is dat het, zeg maar, de kern, het begint bij ernstig en het wordt dus op minder ernstige situaties toegepast.
Ja, het gaat van ernstig naar minder ernstig en het gaat van het ene domein naar het andere.
Maar dat is observerend, zeg maar. Hij ziet dat gebeuren gewoon in het...
Hij ziet dat gebeuren, ja. Hij noemde dat ook concept creep. Dus het wat ook een beetje griezelig klinkt. Maar het verschuiven, het wegkruipen van het concept.
Ja, dus dat is observerend. Dat zie je gewoon in de taal gebeuren. Hoe psychologen, psychotherapeuten daarover spreken. Hoe cliënten er misschien over spreken. Maar als we dan toch gaan proberen om er een definitie aan te geven. Je zei al, in die eerste DSM was het nog gekoppeld aan fysiek letsel. Wanneer begint dat in het psychologische domein te komen?
Nou, ik denk de derde DSM. Want toen kwam posttraumatische stressstoornis op.
En over welk jaar hebben we het dan?
Die DSM-3, dat was 1980, was de eerste versie. En dan was er nog een herziene versie in 1987.
Maar daar komt dus de posttraumatische stressstoornis als beschrijving van een aandoening.
Die komt daar voor het eerst voor.
Die komt daar voor het eerst in voor.
Ja, want daarvoor had je dan wel omschrijvingen van grote, zware stress of aanpassingsstoornis. Maar bij de derde DSM had je echt de posttraumatische stressstoornis was toen gedefinieerd. En dan moet je ook dus omschrijven wat is dan een traumatische gebeurtenis. En toen vonden de psychiaters eigenlijk de dood van een naaste vonden ze eigenlijk nog een beetje alledaags. Dat vonden ze dan niet traumatisch genoeg. Een traumatische gebeurtenis vonden ze toen, dat was echt iets dat moest buiten de normale werkelijkheid liggen. Dat moest zo bijzonder zijn, dat maakte niet iedereen mee. Dus dat is bijvoorbeeld veroordeeld worden tot de doodstraf. Of,
dat maakt niet iedereen mee.
Nee, precies. Of dienen in het leger, op het slagveld.
En als we vanuit het nu zeg maar terugkijken naar 1980, dan zou je dit de klassieke definitie van posttraumatische stress misschien noemen. Hè? Die heftige gebeurtenis, dat prikkelbare, dat is een klassiek trauma, zou ik bijna willen zeggen. Nog niet wat jij aan het begin
hoewel noemde. Ik nu dus ook denk dat je een beetje door elkaar haalt traumatische gebeurtenis, posttraumatische stressstoornis. Dat is misschien ook nog goed om even uit elkaar te halen. Het trauma is dus in feite de verwonding, de psychische verwonding die je eraan overhoudt. De posttraumatische stressstoornis is de aandoening, de ziekte. En de traumatische ervaring is die gebeurtenis die je hebt meegemaakt.
En wat is dan het verschil tussen een trauma en een posttraumatische stressstoornis?
Ik denk dat dat vooral heel administratief is, dat die posttraumatische stressstoornis, dat die in die DSM staat als een officiële aandoening. En ja, je zou kunnen zeggen dat je een trauma, dat je dat misschien met je meedraagt.
Dat is een innerlijk probleem, zeg maar. Of hoe moet je het zeggen? Een innerlijke wond.
Ja.
Een kras op je ziel.
Ja, een posttraumatische stressstoornis is meer het etiketje dat de psychiaters erop kunnen plakken, zodat ze je kunnen behandelen.
En als we de lijn van de DSM volgen, hij heeft een aantal jaar geleden nog een update gekregen. Hoe staat trauma, posttraumatische stress, hoe staat daarin beschreven?
In de nieuwste DSM, dat is de DSM-5, die is dan wel weer wat strenger. Dus we hebben in de tussentijd nog de DSM-3 herzien gehad in 1987 en de DSM-4 in 1994. Toen werd eigenlijk de definitie van die traumatische ervaring werd een beetje afgezwakt. Dus toen zeiden ze, die gebeurtenis hoeft niet meer echt jezelf te betreffen. Het kan ook een naaste overkomen. En toen werd bijvoorbeeld genoemd als je kind levensbedreigend ziek wordt. Dat betreft dus niet jezelf, maar dat is wel, kan wel traumatisch zijn. En wat er meer werd benadrukt, werd het subjectieve. Dus de hoeveelheid stress die je daarvan krijgt. Of de hoeveelheid, hoe akelig het voor je is. En nou ja, daar werd dat traumabegrip dus al een beetje uitgebreid. En in de huidige DSM, dat is die uit 2013, nummer 5. Het zijn wel allemaal veel getallen dit. Ja. In de huidige DSM, de 5, daar staat dan weer heel streng van, het moet wel echt een dreiging van verwonding, dood of seksueel geweld inhouden. Maar dat subjectieve is gebleven. Dus het gaat er ook heel erg om hoe erg het iets met je doet.
Ja, want die diagnostische symptomen van die PTSS, die zijn natuurlijk vrij duidelijk.
Ja, en die blijven, ja.
Dat kan je dan. En dan wat eraan vooraf gaat, ja, dat doet er dan bij wijze van spreken niet eens onmiddellijk toe. Wel in de concrete behandeling, ja. Maar in de diagnose natuurlijk niet. Want
het staat er dus wel in, die traumatische gebeurtenis, als criterium A, waar je dan ook aan moet voldoen. Maar die symptomen, die zijn ook heel helder inderdaad.
Maar dat hele idee van een stresssyndroom, want ik heb het een beetje in die geschiedenis zitten kijken. En dan zie je dat eigenlijk halverwege de 19e eeuw Franse en Engelse, ja, psychiaters waren het eigenlijk nog niet, maar doktoren. Die de eerste, geloof ik, een Fransman. Die maakte een heel onderzoek naar, heel modern eigenlijk, seksueel misbruik bij kinderen. En hoe ze daar later in het leven mee omgaan.
Oh, wat interessant.
Dan zie je dus die hele, wat wij nu, zeg maar, ja, helaas als een normaal feit beschouwen. Dat als je in je kindertijd seksueel misbruikt bent, dat je daar je hele leven, ja, ik zal maar zeggen, last van krijgt. In alle vormen en maten die daar denkbaar zijn. Dat werd toen al gezien. En je kreeg toen net de spoorwegen.
Oh ja.
En er was toen een enorme gevoel dat heel gevaarlijk was. En er waren dus
ja,
ook
want
alle,
de koeien zouden geen melk meer geven. Ja. Die zouden getraumatiseerd raakten door de
spoorweg. En de mensen dus ook.
Ja,
dus er is een hele gevalsbeschrijving van niet alleen door de ongelukken, die natuurlijk toen ook scheringen in slag waren. Dus
de ongelukken worden ook een stukje gruwelijker als de wereld sneller gaat.
Ja, als je van je paard valt, is toch anders dan wanneer je met twee treinen op elkaar botst. Dus dan met afgerukte ledematen en alles waar je dan tussen zit. Charles Dickens heeft dat meegemaakt. Die heeft er ook over geschreven. En als je dat leest, denk je, ja, PTSS. Ik ben even vergeten wat de details zijn, maar het komt er toch op neer van, ja, dat als hij een trein hoort, dat hij dan al schrikachtig wordt.
Ja.
En je ontstaat dan dus een enorme discussie. Wat is hier aan de hand? En dan kijk je dus recht in de oertijd van de psychiatrie. Want dan krijg je dus termen als spinal concussion. Dus een ruggenmergschudding. Dat dan die psychische effecten. Dus dat er gewoon daadwerkelijk een iets kapot is gegaan. En je had toen ook grote oorlogen. De Krimoorlog van, wat was het, 1855 of 1850 zo ongeveer. En de Amerikaanse burgeroorlog, later nog de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Maar daarvoor al heb je dan een soldier's heart. Dus dan is het niet het idee dat de ruggenmerg geschud is, waardoor mensen dus angstig worden en in de war. Maar dat het dus je hart is. Want ik denk hartkloppingen hoort denk ik ook bij posttraumatische stress.
Maar het is dus ook het zoeken naar iets fysieks om een fysieke oorzaak voor het leed dat dan daarna nog gezien wordt.
Ja, en het interessante is dat die discussie die dan allerlei fases kent. Want in de Eerste Wereldoorlog heb je natuurlijk shell shock. Dat is eigenlijk hetzelfde idee dat door dat licht en die klap die soldaten in de war raken.
Ja, het was, als je daar de beschrijvingen van leest, dan zijn het echt jonge mannen op het slagveld die eigenlijk onaanspreekbaar zijn.
Ja.
Gewoon door het oorlogsgeweld om hem heen helemaal verstijfd, rillen.
Dat is natuurlijk ook die afstomping die dan wel bij de symptomen van posttraumatische stressstoornis staat.
Ja,
ook.
Precies. Ja.
Het is heel mooi om die oude hypotheses te horen.
Ja, die zijn heel modern. Mensen waren echt niet stom gewoon.
Ja.
Maar wat je dan krijgt is een hele felle discussie waarin Freud ook nog een rolletje speelt.
Uiteraard.
Wat is hier aan de hand? Is het een fysieke schade ergens in het fysieke zenuwstelsel? Of is het een psychologische schade die vervolgens een bepaald effect heeft? Wat is er eerst? Ik las ergens in een van het stuk dat doordat de neurologie en de psychiatrie uit elkaar zijn gegaan, heeft het heel lang geduurd voordat dat weer samenkomt. Eigenlijk in die DSM, wat is het, 1, 2, 3, 4, 5, zie je dat zo groeien. Dat er toch een fysiek iets is, wat een verwonding geeft in de psyche. Maar het is dus een van buiten inwerkende kracht.
Ja.
En niet een autonoom psychologisch verwerkingsproces wat verkeerd gaat. Dus het is een hele ongewone in de psychiatrie. Een ongewone stoornis, omdat het niet zuiver mentaal is, niet zuiver psychiatrisch.
Zou je dat zeggen? Ik vraag me toch af of het niet die omschrijving, of die ook niet heel erg psychologisch is. Met die intrusies en met die.
Ja, dat wel. Dat is het gevolg.
Ja.
Maar waardoor ontstaat het?
Het is extern veroorzaakt. Bedoel je? Van het is een extern veroorzaakte beschadiging van de psyche.
Want je hebt natuurlijk wel bij psychotische syndromen dat door een schok of zo kan worden aangezet. Maar dan heb je daar al potentie voor. En dan kan je dat krijgen door... Maar niet door... Dan heb je het eigenlijk al van binnen. Terwijl die posttraumatische stress, dat is zoiets van... In de theorie kan iedereen dat krijgen.
Ja, ik wil wel een microtrauma vertellen trouwens. Ik ben 20 jaar geleden een keer beroofd op straat. En er was een man die achter mij liep. Die hield zijn hand voor mijn mond. Die pakte mijn tas. En ik kon niet gillen, want hij had die hand voor mijn mond. En ik heb daarna echt wel heel lang gehad dat als ik voetstappen vlak achter mij hoorde, dat mijn hart gewoon op hol sloeg. En dat ik daar angstig van werd. Dat ik mijn lichaam gewoon angstig voelde worden. Dus het is inderdaad wat jij zegt. Er gaat iets aan in je lichaam. Niet dat dat nou een traumatische ervaring was, denk ik. Maar je voelt dat het iets heeft gedaan met je lichaam.
Zitten we hier dan meteen in het hart te kijken van al deze discussies? Want als je te maken hebt met iets van buiten dat zeg maar een psychologische stoornis kan veroorzaken, dan is er meteen discussie over...
Wat is dat dan?
Wat is dat dan? En hoe erg moet dat zijn, dat wat van buiten gebeurt en komt?
Ja, en Ellen heeft natuurlijk wel gelijk. Want in de werkelijkheid zie je alleen maar die verwerkingsproblemen. Dat is natuurlijk het probleem wat je moet oplossen. En wat je als mens natuurlijk hindert in je leven. Dat je dan heel erg schrikachtig bent of niet meer kan denken. Weet je, dat zijn natuurlijk grote problemen. Die posttraumatische stress, dat is ontzettend reëel en heel erg.
Maar van die oorlogen, dat snap ik dat. Dat je dan ineens mensen ziet die met iets ergs terugkomen. Maar hoe kan het dat het ook nu bij andere situaties wordt gezien? Kijk, op een of andere manier het beeld van die getraumatiseerde soldaat, dat heb ik heel sterk voor ogen. Maar...
Ja, omdat die misschien dan wel van de bovenste plankcategorie heftig zijn voor de persoon die het overkomt. Kijk, we hebben een aantal decennia achter de rug waarin er in ieder geval in ons land en in de rijke westerse landen geen oorlog was. Ja, sowieso neemt de hoeveelheid geweld in de wereld af. Het voelt nu heel raar om dat te zeggen, omdat we nu natuurlijk net... er is net een nieuwe oorlog begonnen die nogal dichtbij is. Maar als je naar het geweld in de wereld kijkt, is dat in de loop van de decennia steeds afgenomen. Wat je dan krijgt is natuurlijk ook een soort voorgrond-achtergrond iets... Je norm verandert. Je gaat denken dat als het goed is in de wereld, dat is hoe het normaal hoort te gaan. En afwijkingen daarvan vallen dan ook sneller op. Dus die problemen op het werk, die zijn dan ook veel erger relatief. De Amerikaanse psycholoog Peyton Jones, die noemt dat dan de neurotische tredmolen. Het idee dat mensen ongeveer evenveel posttraumatische stressstoornis hebben. Ondanks dat de samenleving veiliger wordt en dat eigenlijk alles beter gaat. Dus hij zou eigenlijk verwachten dat we daar de vruchten van plukken en dat doen we dus niet.
Dus als je het op maatschappelijk niveau bekijkt, dan neemt onze posttraumatische stress niet af.
Nee, eerder een beetje toe, zegt hij zelfs. Elke volgende generatie heeft dus weer meer kans om posttraumatische stressstoornis te krijgen.
Als ik het even heel gemeen stel, wordt er soms wel eens gezegd dat zeker de... Er zit ook altijd een soort generatieconflict hierin ingebouwd, lijkt het. Want als ik het gemeen zeg, zeg ik dat de jongste generatie wel extreem gevoelig is voor allerlei dingen die gebeuren. Als je ziet dat ze... Nou ja, klimaatstress wordt dan genoemd, weet je, van dat ze daar
last
van hebben.
Ja, maar dat weet je dus niet. Of het alleen de jongere generatie gevoeliger is geworden. Want het zou even goed kunnen dat iedereen gevoeliger is geworden. En dat dus ook de ouderen die nu in deze situatie leven, dat die ook op dit moment in deze samenleving gevoeliger zijn dan ze waren in een samenleving in 1960.
Ja, het interessante is dat het dan vaak meestal de ouderen zijn die dat de jongeren verwijten van... jullie hebben niks meegemaakt en maar zeuren.
Er is ook altijd een soort leedcompetitie wat dat betreft. Ja. Van wij hadden het erger, bij ons is het erger. Maar dat is denk ik ten onrechte, omdat wat iedereen voor zichzelf als erg meemaakt, dat is gewoon, dat is op zich wel waar. Ja, daar moet je natuurlijk iets mee.
Het is de manier waarop je ermee omgaat. En het interessante is natuurlijk dat je dus, als je dus opgroeit in een enorm stressvolle situatie... Dan word je je hele zenuwstelsel, je hele verwachtingspatroon, het wordt ingesteld op een bepaalde leven wat je verwacht te leiden. Dat is zeg maar dat heb je al bij dieren heb je dat ook. Maar mensen zijn ook, dat zijn ook zoogdieren, die worden afgesteld op de eerste aantal jaren. Die wordt heel vaak gezegd, die eerste 3 jaren zijn heel belangrijk voor de hechting bijvoorbeeld. Heb je een veilige omgeving? Ja, dat zijn fenomenen, die zijn niet te ontkennen. En als je dus opgroeit in een wereld, laten we zeggen in een 19e eeuwse fabriekswereld vol armoe en lawaai en mishandeling. Of in een oorlogssituatie, dan raak je minder gauw geschokt. Als er later iets verschrikkelijks gebeurt. Misschien ja, omdat je al afgestomd bent.
Omdat ik ook denk dat mensen van de oudere generatie die nu in deze samenleving leven en in deze hele veilige situatie zitten. Dan kan iemand die nu 60 jaar is misschien ook wel posttraumatische stress.
Ja, maar die zijn heel veilig opgegroeid. Die nu 60 zijn.
Maar er zit aan de andere kant dus, als ik goed naar jou luister, wel wat in dat wat je verwachtingen zijn van hoe de omgeving is, dat interacteert wel. Het is absoluut geen zwart-wit kwestie, maar en ook wat jij net aanstipte, Hendrik, van als je omgeving onveiliger is, dan
dan steekt er natuurlijk minder. Kijk, als het water hoger staat, steekt er minder boven dat water uit. Dus dan, je wordt gewoon door de ergste dingen die je meemaakt, daar raak je het meest getraumatiseerd door. En als die hele samenleving vol met extreem erge dingen zit, vol met bommen die vallen, dan zijn dat de dingen waar je getraumatiseerd door raakt. Zijn die bommen er niet, dan raak je getraumatiseerd door minder erge dingen. Bijvoorbeeld door dat je geliefde bij je wegloopt. Ja. Of doordat je op je werk gepest wordt. Of dat soort dingen.
Maar is het dan niet een beetje dwaas van psychiaters en psychologen dat ze dan aan de voorkant in die DSM dan toch willen vastleggen welke gebeurtenissen dan als potentieel traumatisch gezien worden, omdat dat afhankelijk is van maatschappelijke context?
Ja, daar is ook wel discussie over. En je ziet dus ook inderdaad wel dat in die verschillende DSM's is veranderd en dat dan weer minder streng is en dat het dan weer strenger is. Dus ja, ik verwacht wel dat in DSM-6, wanneer die er ook komt, dat weer veranderd zal zijn. En misschien gaat het dan alleen maar naar de symptomen. Ik heb eigenlijk geen idee.
Maar in plaats van de gebeurtenissen dan heel specifiek op te noemen en op een rijtje te zetten, bijvoorbeeld een verlies van een naaste of een onverwacht verlies van een naaste, is het dan niet gewoon beter om het algemener te noemen? Ik probeer een voorzet te geven voor de DSM-6, maar om het in algemeen iets te zeggen als het zijn gebeurtenissen die de veiligheid aantasten, vaak op een onverwachte een manier. Weet je, van is er wel zo'n soort lijstje te geven?
Ik heb ook wel het idee dat het daar in de DSM steeds meer naartoe is gegaan. Dus dat het steeds meer op dat subjectieve is gaan zitten en steeds meer op de symptomen en misschien meer op het heel precies omschrijven van die gebeurtenis. Maar je zit er natuurlijk altijd mee dat het een heel ingrijpende gebeurtenis moet zijn die afwijkt van wat er op dat moment in de maatschappij normaal is. En dat het, dat het heel ernstig is. Maar waar mensen last van hebben is inderdaad uiteindelijk die symptomen. Is dat lijstje met symptomen.
Ja, precies. Dus dat blijft leidend voor zo'n handboek als de DSM.
Ja. Het is ook lastig als je al die gebeurtenissen zou gaan definiëren van dit is wel traumatisch, dit is niet traumatisch. Dan kom je natuurlijk ook, je komt sowieso met deze discussie snel in het domein van victim blaming terecht. Van als je ergens last van hebt, maar het is niet een heel erg officieel traumatische gebeurtenis, dan is het misschien je eigen schuld of zo. Dat is dat zijn natuurlijk lastige discussies.
En in die zin ook niet zo productief. Want ik noemde
nee, helemaal, absoluut niet.
In het begin een verhuizing. En dan kan ik heel makkelijk zeggen, ja, een verhuizing, kom op. Zeg maar.
Nou, afhankelijk van de omstandigheden kan dat een heel traumatische gebeurtenis zijn.
Stel ja, je voor veiligheid helemaal aantast.
Ja, stel je voor dat je, laten we zeggen, een oudere generatie. Stel je voor dat je 80 jaar bent en je moet verhuizen naar een verzorgingsflat. Je vrouw is net overleden, je staat er alleen voor. Ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk
is. Dat dan de druppel is die de emmer doet overlopen.
Ja, precies.
Ja, en in die zin vind ik het is aan de ene kant logisch dat het op deze plek waar de binnenwereld en de buitenwereld elkaar raken. Want het gaat uiteindelijk over onze psyche en wat er vanuit de, toch wat er in onze omgeving gebeurt. Is het misschien ook niet raar dat we hier voortdurend discussie over hebben? Maar ik vroeg me af, Hendrik, is er nog iets, zeg maar, als je toch de geschiedenis erbij trekt? Het is een discussie dat zich dus voor een deel op het maatschappelijke vlak afspeelt.
Ja, je ziet dus
kun je dan wel met zekerheid zeggen dat we tot een beter begrip van het trauma en traumatische ervaringen en de ziekte...
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dus dat die met horten en stoten vanaf de 19e eeuw en soms weer met stappen terug, er een heel goed besef is dat mensen totaal in crisis kunnen raken, langdurig, met al die symptomen van dien in allerlei variaties door verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt. En als je nu zeg maar echt over de grote geschiedenis van duizenden jaren bij wijze van spreken ziet, dan ja, ik bedoel, je ziet ook gedichten uit de middeleeuwen over de stress van soldaten en de eenzaamheid en de ellende. Van later ook de brand van Londen, heb je zo'n dagboekschrijver, die beschrijft dan ook dat als ze maar iets hoorden over brand, daarna raakten ze weer helemaal in paniek. En dat zijn, ja, het zijn dingen van alle tijden. Maar ik denk wel dat er een verschil is, want jij noemde net victim blaming. We zitten natuurlijk nu in de westerse cultuur in eigenlijk een hele bijzondere situatie als je het op wat grotere schaal bekijkt. Dat wij moeten ons eigen leven maken. Dus het worden ook geacht gelukkig te zijn. Dat is het doel. We moeten gelukkig zijn.
Ja, dat is ook wel heel erg de norm, zeg maar. Ja. Dat wordt ook wel je opgelegd.
Ja, dus als je er zelf verantwoordelijk voor.
Ja. Ja.
Dus dat geeft al stress, zeg maar. Terwijl als je... we hebben het ook met die vikingen erover gehad. En met allerlei... met die spelletjes hebben we het er ook over gehad. Dat vroeger waren noodlotspelletjes, dobbelspelletjes, waren heel belangrijk. Terwijl nu denk je, ja god, dat dobbelen, who cares. Maar dat was een manier om met het noodlot om te gaan. En er was heel erg een besef dat je gewoon pech kon hebben in het leven. En dat was dan niet je eigen schuld. En er waren allemaal rituelen om daarmee om te gaan.
Dat zouden we eigenlijk nu wel weer heel erg kunnen gebruiken. Het idee dat je leven van noodlot en van toeval en van pech aan elkaar hangt. Ik ben daar zelf... Ik vind dat absoluut. Ik vind dat alles wat je meemaakt eigenlijk op toeval berust. Inclusief degene die je mee hebt gekregen.
Ja,
de ouders bij wie je geboren bent. Het land waarin je geboren bent. Je hebt eigenlijk heel weinig autonomie. Maar in de huidige maatschappij wordt er wel gedaan alsof je heel veel autonomie hebt.
Ja, dat is een enorme vrijheid. Dat is ook zo natuurlijk. Rituelen bestaan niet meer. Alles wat je moet jezelf ontwikkelen. Om het heel maatschappelijk te maken. Dat als het gaat om discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Er was nog maar een paar jaar geleden dat de premier Rutte zei, ja, dan moet je maar beter je best doen.
Met vrouwen in het kabinet inderdaad, ja. Van het gaat om kwaliteit. Kwaliteit.
Ja, het is bijna altijd je eigen schuld. En dat is ook die spanning die er hierin zit.
Terwijl ik denk ook echt dat bijna niets is je eigen schuld. Heel veel overkomt je gewoon.
Nou, welkom in de middeleeuwen, Ellen.
Ja, dankjewel.
maar je zegt ook, er waren zeg maar op maatschappelijk niveau meer copingmechanismen, meer mechanismen ingebakken die daar
erkenning aan gaven. Er is ook nog een die hele individualisering, waar natuurlijk dat idee van zelfontwikkeling en dat, ja, ik vind dat ook heel belangrijk. Maar daar zit ook de andere kant van die individualisering, is dat je het sociale netwerk wordt zwakker, want je moet het allemaal zelf doen. En de identificatie met je familie en de eenheid die je daarmee voelt, of met het dorp, je vrienden, dat is allemaal de bekende clichés, die is ook minder. Dat lees je altijd overal. Je ziet het ook, we hebben laatst Esther Perel geïnterviewd en die zei ook, tegenwoordig is overspel, het is al vaker in de krant geweest ook, is zo'n enorm probleem, omdat die liefdespartners zijn zo op elkaar gericht, dat ja... Ze zei, je kan nog beter iets stelen van je partner. Hè, want je kan beter geld pakken dan dat je overspel pleegt. Want dat is zo'n verraad en de mensen raken totaal in de war. En vroeger, zei ze, was dat ook erg. Maar ik wil niet zeggen dat het normaal was of te verwachten was. Maar je was ook niet zo afhankelijk van die ene partner.
Dus de manier waarop we onze maatschappij inrichten, die leidt er ook toe, of onze gezinnen inrichten, ja. Leidt er ook toe dat feitelijk dezelfde gebeurtenissen anders kunnen binnenkomen en verwerkt worden.
Ja, maar een gebeurtenis bestaat ook alleen maar in een context natuurlijk. Ja. Dat leed wat wordt aangericht, die stress die mensen voelen, is niet minder.
Ik denk ook dat dat de essentie is van die hele begripsuitbreiding. De wereld is veiliger. Meer is erg.
Ja, maar ook dat we dus ook, omdat de wereld veiliger is, zijn we als persoon, moeten we alles zelf maar opvangen. Terwijl, ja. Ik wil niet zeggen dat vroeger het ook allemaal zo heel warm was, want er waren ook vrij harde omgangsnormen. Maar dat individualisme maakt ons wel kwetsbaarder. Er zit al de laatste aflevering over slaap. Dat eigenlijk de conclusie was dat voor de 19e eeuw eigenlijk iedereen vrij slecht sliep. 7 uur, werd heel vaak wakker gemaakt en er was allemaal van alles aan de hand. Alleen de flexibiliteit was veel groter. Dan konden ze nog eens uitslapen als ze slecht geslapen hadden of overdag. En nu slapen we veel beter, maar als het misgaat, gaat het ook goed mis. Omdat
ja, de wekker gaat nog steeds om ja. 6:30.
Dus
ja.
Er is die flexibiliteit, is weg.
Ja. En dan zit daar in, zeg maar, de traumaleer, is daar ruimte voor? Wat de flexibiliteit is weg. Misschien zijn we ook meer alleen in deze individualistische tijd. Is er een soort, valt er iets te zeggen over de mate waarin een traumatische ervaring, potentieel traumatische ervaring, besproken wordt bijvoorbeeld? Of dat daar ruimte voor is?
Ik denk dat mensen er veel makkelijker over praten dan vroeger. Ik denk dat mensen veel opener daarover zijn.
Is dat een uitlaatklep voor waardoor waardoor het leed, zeg maar, sneller kan genezen?
Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant ook niet. Dat is wel een interessante. Ja, precies. Het ligt altijd moeilijker dan je denkt. Aan de ene kant is het dus heel erg goed dat je over je traumatische ervaringen kunt praten, dat je die kunt delen met vrienden. Er is niets wat je zo snel tot problemen leidt als dat je iets geheim probeert te houden en dat je dat alleen maar in je eigen hoofd de hele tijd zit door te malen en door te akkeren. Aan de andere kant weten we ook dat als je mensen direct na een potentieel traumatiserende gebeurtenis uitgebreid daarover gaat ondervragen en meteen op ze afstapt en meteen zegt, ja nee, nu moet je erover praten, nu moet je alles vertellen, dat dat ook niet goed is. Dat als het ware die gebeurtenis consolideert in hun hersenen en dat je dan eigenlijk meer kans loopt om daar getraumatiseerd door te raken.
Dan denk je, dan krijg je ook niet de kans om dat op je eigen stille manier te verwerken.
Precies, je krijgt eigenlijk meteen de boodschap mee, dit was heel erg, waardoor je ook de ervaring internaliseert van, ik heb nu iets heel ergs meegemaakt, dat zal wel, ze komen ook meteen met me praten, dus het moet wel mij heel erg raken. Dus dat geeft allemaal signalen af dat je gevaar loopt, dat je extra gevaar nog loopt, bovenop het gevaar dat je al hebt gelopen. Dus het is het is eigenlijk altijd een heel delicate balans. Wat je in ieder geval niet moet doen is als iemand zegt, ik ben zo getraumatiseerd hier en daardoor, of ik heb zoiets vreselijks meegemaakt, dat je tegen die persoon moet zeggen, stel je niet aan, zo erg was het niet. Of daar moet je niet te veel over praten, negeer het maar.
Nee, want dan komt hij er zelf mee natuurlijk.
Ja, maar als iemand er zelf mee komt, moet je absoluut daarnaar luisteren en moet je die persoon steunen.
Dus er moet ruimte zijn, het moet bespreekbaar zijn.
Ja.
Maar het moet ook niet meteen tot probleem gemaakt worden. Mag ik het zo samenvatten? Of Het hoeft ook niet alle nadruk te krijgen.
Nou, je moet zelf daar ook misschien voor zorgen. Ja, dan ligt dus ook weer de verantwoordelijkheid bij jezelf. Dus dat is denk ik ook niet goed geformuleerd.
Het is een soort gedeelde autonomie.
Je kan het ook als noodlot zien, wat je ook zegt.
Nou, het is wel ingewikkeld, want het is belangrijk dat je wat je aan traumatische ervaringen hebt, dat niet heel erg centraal wordt voor je persoonlijkheid. Van ik ben degene die dat toen heeft meegemaakt. En de vraag is ook wat je daar zelf aan kunt veranderen, of je zelf wel kunt veranderen dat zo centraal staat bij jezelf. Maar in ieder geval, ja, wat we bijvoorbeeld weten is dat die dingen als trigger warnings, dus een waarschuwing van hier staat, hier kom je straks iets over verkrachting tegen, dus pas op, dat kan heel erg zijn, dat niet helpt om de vreselijkheid daarvan te verminderen, zeg maar. Omdat je dan ook, als je zoiets zelf hebt meegemaakt, dat je jezelf weer meer gaat zien als een getraumatiseerd persoon.
Ja, ik snap wel wat je zegt. Dat als het misschien ter sprake zou komen in het verhaal, dan is het, zonder dat dat van tevoren heel erg is aangestipt, dan kun je het misschien zien in de context van het verhaal of de situatie die beschreven wordt. Terwijl als je dat van tevoren allemaal, zeg maar, een potentieel gievenlijstje geeft.
Eigenlijk is een trigger warning is ook al een trigger op zichzelf. Zo zou je het kunnen zeggen. Als je zegt, hier in dit verhaal komt dat en dat onderwerp voor, dan op het moment dat je het onderwerp noemt, is het al een trigger. Dus dat is een heel lastige. Maar dit is echt een heel delicate balans. Het is ook heel moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen wat voor iedereen helpend zou zijn, denk
ik. Maar het is goed om in de algemeenheid te constateren dat er dus wel die ruimte moet zijn en tegelijkertijd niet alle nadruk op hoeft te liggen.
Ja, je kunt er te veel over praten en je kunt er te weinig over praten. Dat is wel heel duidelijk. Maar waar dan precies het optimum ligt, dat weten we niet.
Nee, want je hebt het, zeg maar, ervaringen of zeg maar gebeurtenissen in verschillende variatie van traumatiserende effecten. En je hebt dan ook nog mensen die daar allemaal weer anders over op ingaan. Want ieder mens is niet getraumatiseerd door precies dezelfde gebeurtenis. Het is geen 100% score, zeg maar. Alles is...
Nee, dit is weer typisch zo'n voorbeeld van psychologie is geen rocket science. Het is veel ingewikkelder.
Ja.
Het ligt altijd ingewikkelder.
En misschien, je zegt, je kunt te veel en te weinig over trauma's praten. En wij praten er al een tijdje over.
Zijn we al bij te veel, vraag je? Ja.
Nou, ik wil misschien nog weten, kan een trauma kan dus genezen? Als ik even de trauma zie als een kwetsing van zeg maar de psyche en het systeem.
Ja, en als je genezing ziet als dat je niet meer die symptomen hebt. Dat je niet meer die geagiteerdheid hebt, die agressie, die intrusies, al die dingen.
Maar het je blijft natuurlijk altijd dingen bij je dragen, zou ik ook wel weer willen zeggen. En dat vind ik het fascinerende van trauma's of traumatische gebeurtenissen. Dat er toch, ook al heb je misschien in het dagelijks leven er niet, zoals Charles Dickens, zeg maar, misschien niet die fysieke last van. Toch kan in een bepaalde context de geur van een ziekenhuis of een verhaal dat iemand vertelt toch iets teweeg brengen. En dat is dan niet een trauma in die zin dat je er zo last van hebt, zoals de DSM aangeeft, van posttraumatische stress. Maar dan toch dat je iets merkt bij jezelf.
Ja, maar dat is gewoon dat je iets voelt. Dat je niet
dat je niet helemaal dood bent. Van
Nee. Dus dat is misschien ook een beetje wat het is om mens te zijn en dingen mee te maken. Maar het is toch het lastige van de traumaarts die jij kent, Ellen, die kan dingen meten. Die kan,
die ziet iemand helemaal uit elkaar liggen.
Ja,
en een psycholoog ziet natuurlijk niet in het hoofd.
Nee,
die heeft alleen die symptomen. Die heeft alleen dat lijstje met symptomen.
Ja, dat blijft toch het lastige. Het maakt het niet minder echt, maar het maakt die discussie tussen generaties, tussen mensen, misschien wel soms ingewikkelder over wat een trauma is en hoe daarmee om te gaan.
Ja.
Daarmee is het laatste woord over trouwens alles behalve gesproken. Ik denk dat als de DSM-6 uitkomt, dan bladeren we snel naar wat er hierbij staat. En dan kunnen we het er eigenlijk opnieuw over hebben. Dan komen er misschien weer nieuwe vragen. En
ik hoop dat we het dan over posttraumatische groei kunnen hebben. Want dan hebben we iets positiefs om over te praten.
Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel misschien wel een mooi onderwerp een keertje. Om dat even centraal te stellen. Maar dat niet meer voor vandaag, want de tijd zit erop. Dankjewel, Ellen, dat je hier kwam vertellen over trauma's en... Dankjewel ook Hendrik voor het historische perspectief hier. Dankjewel Celine Cornelis en Rosa van Toledo voor de productie van de aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. En Herman, ik wil je nog een keertje zeggen welk muziekstuk het ook alweer is.
Het is een tweede deel van het strijkkwartet van Maurice Ravel.
Dankjewel. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Thank you.